En daarna volgt de schriftlezing, die is deze morgen uit Matthäus 16, de versen 13 tot en met 28. Matthäus 16, vers 13 tot en met 28 is de schriftlezing.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderling en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Maar voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen gezien komen in zijn koninkrijk.
De tekst voor de prediking op deze eerste of tweede Lijdenszondag, die tegelijkertijd voorbereidingszondag is op het te vieren heilig avondmaal, vindt u in de versen 21 tot en met 23. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Uw spoor. Geliefde gemeente, het is nog niet zo lang geleden dat we het kerstfeest hebben gevierd. Jullie weten het, jongens en meisjes, waarom het ging in het kerstfeest. Om de eer van God, want dat zongen de engelen toch, ere zij God. En om het heil van mensen, vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Maar wat betekende dat nu voor de Heer Jezus? Lijden. Heel het leven van de Heer Jezus is lijden geweest. Al vanaf het allereerste begin. Want als borg Als degene die de plaats inneemt van zijn volk, moet hij heel hun verloren leven overdoen, vanaf de moederschoot tot in de dood. En van dat lijden is Jezus op een gegeven moment in zijn leven gaan spreken. En van dat lijden spreekt ook het sacrament van het heilig avondmaal, dat volgende week in het midden van de gemeente zal staan aangericht. En waar we op ons vandaag en in de komende week zullen voorbereiden. Dat lijden van Christus is lang verborgen gebleven. Slechts enkele wisten ervan. Totdat Jezus ook met de discipelen erover ging spreken. En dat doet hij ook in onze tekst. We willen samen luisteren naar Christus' eerste lijdensaankondiging. En we zien daarin, hij geeft profetisch onderwijs. Hij wordt tegengestaan in zijn priesterwerk en hij bestraft koninklijk. Christus' eerste lijdensaankondiging. Hij geeft profetisch onderwijs. Hij wordt tegengestaan in zijn priesterwerk en hij bestraft koninklijk. Jezus heeft zijn discipelen meegenomen naar het noorden van Israël, Caesarea Philippi. Even weg uit de drukte van de massa. Even apart, om hen uiteindelijk die vraag te stellen: er gaan nogal wat geruchten over mij, over mijn persoon en wie ik zou kunnen zijn. Maar zeggen jullie het nu eens? Wie ben ik? En dan is het Simon Petrus die daar geloofsbelijdenis aflegt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan blijkt het. Jezus' woorden en zijn wonderen hebben geloof gewekt in de harten van de discipelen. En het is mooi om te zien hoe dat de Heere op zijn tijd zijn eigen werk in het licht stelt. Bij Petrus doet hij dat op deze manier. En bij die bloedvloeiende vrouw is het, wie is het die mij heeft aangeraakt? Op zijn tijd komt het werk van de Heere in een hart ook openbaar. En dan wordt het uitgesproken en beleden. Avondmaal vieren is ook belijden van wat de Heere gedaan heeft in het hart. Bij Petrus komt het er hier ook uit. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus wordt beleden als de Messias, want dat betekent Christus. Gezalfde. Gezalfd door de Vader met de Heilige Geest. Denk maar jongens en meisjes aan het moment van de doop in de Jordaan. Toen de Heilige Geest als een duif op de Heere Jezus neerdaalde. Hij werd profeet, priester en koning. Zoals ook in het Oude Testament. Mensen werden gezalfd tot hun ambt. Dat betekende, de Heere stelde ze aan. Denk maar aan David die gezalfd werd door Samuel. Deze is het, zalf hem. En toen werd David gezalfd met olie tot koning. De Heere heeft hem aangesteld. En de Heere geeft hem ook alles wat hij nodig heeft. Jezus is de gezalfde. En allereerst komen we hem dan in onze tekst tegen als profeet. En hij onderwijst zijn discipelen in wat binnenkort gaat gebeuren. Hij moet naar Jeruzalem gaan om veel te lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. En die drie groepen die vormden in die tijd het hoogste rechtscollege van Israël. Het Sanhedrin. Jezus zal verworpen worden door zijn eigen volk. En dat lijden eindigt in de dood. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. En letten we dan op dat Christus zijn discipelen onderwijst. Dat onderwijs is niet voor iedereen. Het is een voorrecht om bij de Heere Jezus op school te zitten. Met hem als leermeester. En met de Heilige Geest als innerlijke leermeester. En zoals het een goede leraar betaamt, weet Christus wel op welk moment hij welk onderwijs moet geven. Nu de discipelen Jezus hebben beleden als Messias, moeten ze ook weten dat zijn lijden en sterven tot zijn messiaschap behoren. Wat wil Jezus hen hiermee leren? Wel, hij wil een verkeerd beeld dat de discipelen mogelijk van de messias hebben rechtzetten. Want hoe was de situatie in Israël? Israël was bezet door die akelige Romeinen. En nu dachten de mensen, als de Messias komt, dan jaagt hij die Romeinen het land uit en dan komt zijn koninkrijk van vrede en heerlijkheid. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen, de Messias moet lijden, sterven. Jezus wil zijn discipelen zo ook gaan voorbereiden op het lijden dat zij zullen moeten ondergaan als volgelingen van hem. Al eerder had hij daarover gesproken. Volgen van Jezus is niet alleen maar delen in zijn heerlijkheid, maar ook delen in zijn lijden. Soms in de privésfeer. Jezus zei, wie vader of moeder, zoon of dochter, man of vrouw niet lief heeft, wie mij niet lief heeft boven hen, is mij niet waardig. Wie staat er op de bovenste plaats? Nou, dat betekent soms pijnlijke keuzes. En dat betekent soms lijden in de privésfeer. Als iemand de Heere vreest, omdat die anderen daar geen zin in hebben. Daar had Jezus over gesproken. Maar, zegt Jezus, er komt ook een moment dat dat lijden publiek gestalte krijgt. Jullie gaan straks als apostelen de wereld in. En dan zul je ook om mijn naam moeten lijden. Maar Jezus wil ze niet alleen voorbereiden op dat lijden. Hij wil ze ook bemoedigen door dit onderwijs. Doordat hij zegt, en op de derde dag moet ik opgewekt worden. Bij alles wat komen gaat, discipelen. Heel die weg van lijden. En alle vragen die dat bij jullie zal oproepen. Verlies de moed niet. Want ik moet ook opgewekt worden. Dat moet ook. En op dat ene woordje moet valt de nadruk in de tekst. Christus moet naar Jeruzalem. Waarom? Omdat de Joden zeggen, hij moet sterven? Nee. Omdat dat de wil is van de Vader. God heeft het zo bepaald. Als Christus sterft, is dat niet maar een toevallige, noodlottige samenloop van omstandigheden, maar is dat zo omdat dat is naar het plan van God, naar zijn bepaalde raad en voorkennis. Want God heeft een plan om verloren zondaren te behouden. En dat zijn zondaren die de wet van God hebben overtreden. Christus gaat de wet vervullen. En in plaats van allen die de Vader hem gegeven heeft, de vloek van de wet dragen. Dat zijn zondaren die het recht van God hebben geschonden. Doen jullie ook mee achterin? Of is het belangrijk? Dat zijn zondaren die het recht van God hebben geschonden. En Christus gaat naar Golgotha om aan dat recht van God genoegdoening te geven. Het is naar de wil van de Vader. Want hij weet het. Zo en zo alleen kunnen verloren zondaren behouden worden. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Er is nog een reden waarom Christus weet dat het moet. Zo staat het immers in de schriften. En Jezus weet, die schriften die kunnen niet gebroken worden. Maar die zijn vast en betrouwbaar. Jongens en meisjes, aan het begin van de Bijbel, jullie kennen die tekst toch wel? Wat zegt de Heere dan in het paradijs? Ik zal vijandschap zitten. En wat zegt de Heere dan van dat vrouwenzaad dat komt? De verzenen, de hiel zal van dat vrouwenzaad vermorzeld worden. En dat betekent, de Messias die komt, die zal lijden. Of al die offers die gebracht werden, die wezen heen naar dat komende offer. Van het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En als geen ander heeft Jezus geleefd, geademd in de schriften, tot op het kruis toe. En daarom leest u het zo vaak, ook verderop in het lijdensevangelie. Opdat de schrift vervuld wordt. En nu gaat hij zijn discipelen hierin onderwijzen. En daaruit blijkt het wel dat hij volkomen gewillig is om deze weg te gaan. Hij doet dat niet tegensprekend, omdat het nu eenmaal moet. Nee, we hebben het gezongen. Ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Want Christus is de gehoorzame knecht van de Heere, die gewillig is om de wil van de Vader te doen. En dan neemt hij de eisen van de Vader serieus. Want hij weet het wel. De Vader kan de zonde niet door de vingers zien. Want zonde is niet zomaar iets. Zoals wij over zonde praten in onze samenleving, is er van de Bijbelse betekenis vaak weinig meer over. Maar de Bijbel zegt, zonde dat is misdaad tegen een heilig God. Dat is overtreding tegenover een goeddoend God. God is door de zonde beledigd, onteerd, gekrenkt, op het hart getrapt. Christus weet het. En hij neemt als borg de plaats in van zijn volk. En daarom moet hij lijden. En moet hij sterven. Of om het met de woorden van het avondmaalsformulier te zeggen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven. Aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. En zo is het woord van onze tekst een woord van gericht en een woord van genade. Het is allereerst een woord van gericht. Want als de dingen er zo voor staan, betekent dat het oordeel over het leven van ons allemaal. Als wij behouden willen worden, kan dat alleen als Christus sterft in onze plaats. Wij verdienen het dat God zijn oordeel over ons leven uitvoert. Want hij heeft het gezegd. Vervloekt is ieder mens. En luister dan eens voor jezelf. Vervloekt is ieder mens die niet blijft in al wat in het wetboek geschreven staat om dat te doen. Hebt u geleerd om in het geloof onder dit zware oordeel van God te buigen? Want dat betekent nogal wat je dan hebt verdiend. Veel lijden. Sterven. Een ware avondmaalganger weet er iets van. Al weet ik ook wel dat er verschil is in de kennis van de, en in de diepte van die kennis. Maar avondmaal vieren is toch ook dit. Dat als iemand het leven buiten zichzelf zoekt, hij daarmee beleidt dat hij midden in de dood ligt. Geeft u de Heere gelijk als hij tegen u zegt, u heeft de dood verdiend? Dan worden we stil. Dan gaat de hand op de mond. En dan krijgen we ook behoefte aan een borg, aan een middelaar die onze plaats inneemt. En dan wordt onze tekst ook een woord van genade. Want tegenover onze ongehoorzaamheid, al in Adam, maar zo vaak daarna door ons bevestigd, is hier de tweede Adam. Christus, met zijn volmaakte gehoorzaamheid tegenover onze onwil, zijn gewilligheid. Het recht van God door ons geschonden, hij gaat het herstellen. En die wet van God die door ons zo is vertrapt, God gaat hem verheerlijken in Christus. Bent u er al eens verwonderd over geweest? Dat God nu een weg baant om verloren zondaren te behouden waar bij ons vandaan geen weg is. En dat Christus hierin onderwijst. Dan wordt het een wonder voor een discipel. Als hij zijn meester hoort zeggen. Niet jullie moeten naar Jeruzalem gaan om veel te lijden. En te sterven. Maar ik. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ga naar Jeruzalem, discipelen. Ik geef mijn gezegend lichaam tot op het kruis. En ik vergiet mijn bloed. Ziet u wel hoe Christus is? Voor zijn discipelen moet dat dan niet uitlokken om tot hem de toevlucht te nemen? En om hem aan te grijpen, Heere, mag ik zo ook uw discipel zijn, die deze dingen van u mag leren, hoe ik weer terugkom bij God die mijn leven is. Laat het ons uitdrijven om ons aan deze Christus voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer, over te geven. Als Christus ons zegt dat lijden en sterven bij zijn Messiaschap behoren, heeft dat ook betekenis voor ons geloof in hem. De Heere wil ons bewaren voor verkeerde verwachtingen. Hij zegt, geloven in mij betekent ook delen in mijn lijden. Soms van mensen die zo dicht bij je staan. Man of vrouw. Vriend of vriendin. Vader of moeder. Zoon of dochter. Het kan ook in een week van voorbereiding wel aan de dag komen. Dat als je ernst gaat maken met de dingen van de Heere en met de tafel des Heeren. Dat dat vijandschap oproept. En dan bedoel ik niet die vijandschap die een kind van God door zijn zonde, helaas, ook bij degene die de Heere nog niet kennen, toch kan oproepen. Maar vijandschap die opgeroepen wordt doordat we echt de Heere zoeken. Doordat Hij de eerste plaats inneemt en doordat dat ook de keuzes bepaalt. Wie mij, en vul het dan voor uzelf maar in. Wie een man of vrouw, zoon of dochter lief heeft, boven mij is mij niet waardig. Gemeente, ik zou het willen zeggen. Verloochen uw meester niet voor de mensen. Laat Satan niet triomferen, maar geef uw meester de eer die hem toekomt. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. En dan mag u dat in biddend opzien doen tot hem. Heere, u gaf uw zoon toch aan vijanden. En u maakt toch van vijanden vrienden. Laten zij die u nog niet kennen ingewonnen worden voor u en voor uw liefdedienst. En als dat dan lijden voor u betekent, houd het dan maar voor ogen. Dat dat lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want als je ze in de weegschaal legt, lijden en heerlijkheid, dan slaat de weegschaal door naar de heerlijkheid. Dat weegt het zwaarst. Maar dat lijden hoort er wel bij. Reken daar maar mee. Jezus' woord roept wel reactie op. En dat is begrijpelijk, want wij moeten natuurlijk bedenken dat de discipelen voor de allereerste keer hoorden van Jezus dat hij moest gaan lijden. En dat is voor hen schokkend geweest. Nou, dat blijkt ook wel uit de reactie van Petrus. Vers 22. Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. We zullen het ons zo voor moeten stellen dat Petrus voorop loopt, dat Jezus voorop loopt en de hand op Petrus schouder legt en zegt, Heere, daar moeten we het even over hebben. Dat kan zo niet. Al is het niet ondenkbaar dat de andere discipelen Petrus woorden hebben gehoord. U kent Petrus wel. Geroepen samen met zijn broer Andreas bij het meer van Galilea. Volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Haantje de voorste. Het hart op de tong. Vaak de woordvoerder binnen de discipelkring. Pas geloofsbelijdenis afgelegd. Hij moet zijn meester, aan wie hij zo hartelijk is verbonden, nu wil lijden, sterven. Die gedachte is voor Petrus onverdraaglijk. Jezus is nog maar nauwelijks uitgesproken, of Petrus is al aan het woord. Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. En dan ziet u dat dat woordje wees, of zijt, in de Statenvertaling schuin gedrukt staat. Het staat er dus niet in de oorspronkelijke tekst. We zouden de bedoeling van Petrus' woorden ook zo weer mogen geven. Dat verhoede God. Petrus gebruikt dus heel krachtige taal om Jezus tegen te spreken. En de toon is ook fel en boos. Hij bestraft Jezus. Zoals Jezus eens de wind en de zee bestrafte. Zwijg, wees stil. Die toon ligt erin. Petrus, waarom doe je dat? En waarom zeg je het zo? Het zou goed kunnen dat er juist door dat woord van Jezus op de geloofsbelijdenis van Petrus bij Petrus wel veel vrijmoedigheid is gekomen, die doorslaat naar vrijpostigheid. Het zal je maar gezegd worden door de meester. Zalig ben je, en dat heb je niet van jezelf, maar van mijn Vader in de hemel. Het is ook niet uit te sluiten dat er iets van liefde tot Jezus achter zijn woorden zit. Maar blijkbaar kan een discipel in de liefde dwalen. Want wat zegt Jezus straks? Petrus, je verzint dingen van mensen. Achter Petrus' woorden zit dus eigenbelang. Wellicht dacht Petrus voor zichzelf wel een plaats weggelegd in het koninkrijk van Jezus de Messias. We weten immers dat dat bij de andere discipelen ook wel leefde. Johannes en Jacobus wilden wel rechts en links zitten van Jezus in het koninkrijk. Maar als Jezus nu moet lijden en sterven, dan komt er van de positie van Petrus niets terecht. En ten diepste moeten we zeggen, het woord van Petrus komt voort uit geestelijke onkunde. Onkunde, hij heeft er nog weinig van begrepen hoe het toegaat in het koninkrijk van God. Het verlossingsplan van God en de weg waarin de verlossing verdiend moet worden. Hij moet er nog zoveel van leren. En hoe dat koninkrijk van de Messias er aanvankelijk uitziet, een rijk van genadeheerschappij in zondaarsharten, dat is hem ook nog zo onbekend. Hij weet nog niet wat er nodig is om hem, onrechtvaardige, zoals hij het later in zijn brief zegt, terug te brengen bij God. En let er dan ook even op wat Petrus niet zegt. Jongens en meisjes, als jullie goed meedoen op school en het wordt even moeilijk, het is niet helemaal duidelijk, dan steek je je vinger op en zeg je: meester, juf, wilt u het nog een keer uitleggen? Ik begrijp het niet helemaal. Dat had Petrus toch ook kunnen doen. Zo was het bij die gelijkenissen tenminste wel gegaan. Die had de Heere Jezus aan zijn discipelen in het bijzonder verklaard. Het lijkt er bovendien op dat Petrus maar half geluisterd heeft. Jezus had toch ook gesproken over opgewekt worden op de derde dag. Daar heeft Petrus het niet meer over. En het is wel begrijpelijk dat Petrus aan dat deel van het onderwijs voorbij gaat. Want de rabbijnen, de wetgeleerden leerden in die tijd de opstanding, die vindt plaats helemaal aan het eind van de wereldgeschiedenis en niet er middenin. Want in Hosea 6 staat, hij zal al na 3 dagen, en dat legden ze uit, aan het eind van de wereldgeschiedenis weer levend maken. En niet midden in de wereldgeschiedenis. Maar wat er ook allemaal voor ons mensen te begrijpen is aan de reactie van Petrus, laten we die niet goed praten. Want Christus doet dat ook niet. Wat zou er gebeurd zijn als Petrus nu zijn zin zou hebben gekregen? Denk u dat eens in? De wet van God zou niet vervuld zijn. Christus' werk zou mislukt zijn. Niemand zou behouden kunnen worden, ook Petrus niet. Petrus de rotsman is hier een struikelblok die het heil van de kerk op het spel zet. Hij denkt het beter te weten dan God en dan de Zoon van God. Hij ergert zich aan de boodschap van Jezus. En zo verzwaart hij het lijden van zijn meester. Hij staat hem in de weg bij zijn priesterwerk. Want bij Petrus is voor Christus lijden geen plaats. Een verwerpelijke gedachte. Maar moeten we niet zeggen, voor het lijden en sterven van Christus is van nature bij niemand plaats. Zeker niet voor het plaatsbekledend karakter ervan. Hij in onze plaats. In mijn plaats. Daar willen we niet van weten. Maar ook na ontvangen genade moeten we hierin onderwezen worden. Petrus was immers een kind van God. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Hartelijk aan Gods Messias verbonden. Maar voor Christus lijden, sterven nog geen plaats. Ook bij Petrus moet daar plaats voor gemaakt worden door de Heilige Geest. Maar hoe is dat bij u? Hebt u er iets van gezien dat ook u een vijand bent van uw eigen behoud? Die vijandschap kan zich op verschillende manieren uiten, dat is waar. De een die zegt, wat een boodschap. Moet het zo? Mij zie je niet meer in de kerk. En een ander zegt, ja, het is toch wat, hè, met een mens. En hij blijft toch zichzelf en overeind staan. Want we willen van nature niet gered worden, want we redden het zelf weg. En zo lopen we de Here voor de voeten. En staan ons eigen behoud in de weg. En komt het niet vaak, doordat we zo slecht luisteren naar het profetisch onderwijs. Menen we niet dat wij de Here de weg moeten voorschrijven? Heer, het moet zo. En is onze reactie ook maar niet al te vaak, als de Here ons zijn weg voorschrijft, geenszins? Nou, Aman had dat ook. Toen Elisa zei, je moet gewassen worden in de Jordaan. Ergerde hij zich aan. Maar het was wel de weg van de Here. En als de Here zegt, je moet zalig worden door de gekruisigde Christus, dan is het zaak dat we het met die boodschap eens gaan worden. Het is vernederend om eraan ontdekt te worden, gemeente. Dat wij ook als we de Here kennen, geen volkomen geloof hebben. En dagelijks met ons ongeloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Dat geeft reden voor verootmoediging. En ga het voor uzelf maar na waar u de Here voor de voeten loopt. Maar wat wordt het dan een troost als we horen dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Dat betekent als hij werkt dan hou je dat niet meer tegen. De adem van zijn lippen overmand de tegenstand. En het is ook het liefste werk van de Heilige Geest om in de lijdenstijd en in de week van voorbereiding Christus te verheerlijken. Die geest wil werken, het waarachtig geloof, waardoor we ons aan Christus gaan toevertrouwen. Voor de eerste keer, maar ook hoe langer hoe meer, totdat we ons restloks bij deze zaligmaker kwijtraken. Het is inderdaad een boodschap die ergernis oproept. Het betekent nogal wat, gered te moeten worden door iemand aan het kruis. Dat zet een streep door alle eigen gerechtigheid. En dat zet een kruis door al ons wetenschappelijk denken. Want wij verzinnen die boodschap van verlossing niet. Die komt bij God vandaan. En dat roept tegenstand op. Maar dat wil niet zeggen dat dat nou bij u of jou zo moet blijven in uw leven. Want als u zich alleen nog maar ergert, dan zegt de Bijbel, dan bent u bezig verloren te gaan. Val de Here dan te voet en smeek hem of hij u ook inwint voor dit evangelie. Dat voor Joden dan een ergernis is en voor Grieken dwaasheid. Maar voor hen die geloven kracht van God tot behoud. Is het dat voor u geworden en voor jou? En verlangt u daarom dat dat zwakke geloof versterkt wordt aan zijn tafel? Dat betekent niet dat alle innerlijke strijd voorbij is. Kijk maar naar Petrus. Op het ene moment sta je nog in het geloof. En dan loop je de Here weer voor de voeten. Geest en vlees, ze staan tegenover elkaar. Maar toch, op de bodem van je hart weet je. Dit evangelie is kracht van God tot behoud. En dat wordt het hoe langer hoe meer. Voor mensen die ontdekt worden aan eigen vloekwaardigheid en aan eigen onwaardigheid. Want dan ga je zien dat het evangelie van Christus aan het kruis echt evangelie is. Evangelie voor vloekwaardigen. En in de weg van het gelovig toevertrouwen aan deze Christus en aan zijn beloftewoord wordt het dan geleerd. Wat de kerk beleidt. Hierdoor ben ik zeker. Hierdoor. Door deze Christus. En door het geloof in hem. Wat misschien een zwak geloof is. En een aangevochten geloof. En een klein geloof. Maar als het maar een echt geloof is. Dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Wat is het dan een wondergemeente? dat het nu niet bij het woord van Petrus blijft. Maar dat Christus er wel voor zorgt dat hij het laatste woord heeft. Dat zien we in de derde gedachte. Want Christus reageert. Hij bestraft Petrus koninklijk. Maar hij zich omkerende zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want ge verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mens zijn. Het is een koninklijke bestraffing die scherp is en genadig. Jezus bestraft Petrus scherp. Kijkt u maar hoe dat hij hem noemt. Aanstoot. Satanas. Ja, je bent een verzoeking. Je bent een verleiding op de weg. Een struikelblok. Want dat is een verzoeking, jongens en meisjes. Stel je voor, je krijgt van je vader en moeder 10 euro. En je wordt om een boodschap gestuurd. En je komt onderweg je vriendje tegen. Wat ga je doen? Ik ga boodschappen doen. Oh, je hebt geld bij je. Ja, 10 euro. Dan kunnen we ook wel even snoep voor gaan kopen. Dat is ook wel lekker, hè? Zou je het doen? Maar denk eens in. Als je nou met je vriendje meegaat en je gaat op zijn voorstel in, wat zal je dan moeten zeggen als je terugkomt bij je vader of moeder die je om de boodschap stuurde? En je hebt je missie, je hebt je roeping niet volbracht. Met eerbied gesproken. Wat zou Christus moeten zeggen tegen de Vader? Als hij op het voorstel van Petrus zou zijn ingegaan. En zich uit de weg hebben de weg waarop de Vader hem had geplaatst. Had laten aftrekken. Naar een zijspoor. Naar een dwaalweg. Als Christus gestruikeld zou zijn. Maar Christus is niet gestruikeld. Hij doorziet het woord van Petrus als een verzoeking van Satan. Gods tegenstander. En daarom is Christus hier zo vlijmscherp. Al eerder is Christus verzocht geweest. Door de tegenstander. In de woestijn klonk het al. Moet dat nou echt heel die weg naar het kruis? Als u nu één keer mij aanbidt, dan kan ik u alle koninkrijken van de aarde geven. Het is toch veel aantrekkelijker. Maar dan zegt Jezus: ga weg, Satan. Er staat geschreven en hij blijft staande. En dan wijkt de duivel voor een tijd. Hij komt dus telkens weer terug. Satan, de grote tegenstander van God, die het werk van God in Gods schepping, maar ook in zijn herschepping, kapot wil maken. Hij ontziet zich niet om enig middel te gebruiken. Hij wil desnoods mensen inschakelen. Om het werk van God kapot te maken. In dit geval Petrus. En dan betekent het niet dat Petrus hier in beslag genomen is door de duivel, zoals dat later bij Judas gebeurt. Maar wel dat Petrus hier tegen het plan van God ingaat. En onbedoeld een instrument is in de hand van de duivel. Want wat doet Petrus? Hij bedenkt hier niet wat van de geest is. Maar wat van het vlees is. En dat is vijandschap tegen God. Tegenstand. En daarom is de bestraffing van Christus zo scherp. Ga weg achter mij, Satan. Want Christus verzint wel de dingen die van God zijn. Maar de bestraffing is ook genadig. Genadig, zegt u? Ja, genadig. Want dan moet u er allereerst op letten wat Christus zelf heeft gezegd over wat moet gebeuren met dingen die aanstoot geven, of zoals je ook mag vertalen, die tot zonde verleiden. Wat moet daarmee gebeuren? Jezus heeft het gezegd: indien uw rechterhand u ergert, hou ze af, werp ze van u, want het is uw nut dat een van uw leden verloren gaat en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. Als er een zonde is die u aan de hand houdt, waarmee u niet breken wilt. Jezus zegt: je kunt beter maar breken en dat ene lid weggooien, dan dat je hele lichaam verloren gaat. En laat ik, omdat het voorbereidingszondag is, U mogen zeggen, gemeente, laten we ook ernst maken met dit deel van het onderwijs van de meester. Is er misschien bij u of jou een zonde die u bewust aan de hand houdt, waarmee u niet breken wilt, die u weerhoudt om op een goede wijze avondmaal te vieren, of die jou weerhoudt tot het besluit om geloofsbelijdenis te gaan afleggen? Hou je liever aan die ene zonde vast dan dat je je aan deze meester toevertrouwt? En dan heeft u wel gelijk. Die zonde hoort ook niet bij avondmaal vieren. En als je geloofsbelijdenis doet en je beleidt de Heer Jezus als je koning, dan kan alles er niet meer mee door. Daar heb je wel gelijk in. Maar is afblijven van het avondmaal of uitstellen van het doen van geloofsbelijdenis dan echt een oplossing? Zou u in het licht van het onderwijs van de meester, in de kracht van de Heilige Geest, niet zoeken te breken met die zonde? Wat zou het een zegen zijn als er ook bij u of jou een rechte weg kwam waarover de koning tot u kon komen, zodat er in Christus voor u of jou weer waarachtige gemeenschap is met God? Jezus zegt dus, breken met de zonde. Maar nu toegepast op de verhouding Jezus en Petrus. Want ik zei, die bestraffing is genadig aan het adres van Petrus. Gaat Jezus nu zo met Petrus om dat hij zegt, liever die ene discipel eraf gehakt en de overigen behouden, dan dat ik ze allemaal kwijt ben? Nee, gemeente. Christus blijft Petrus vasthouden in zijn trouw en in zijn genade. En er is nog iets waarin het genadige van die bestraffing openbaar komt. Want wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Ga weg achter mij. En als u dat woord vergelijkt met wat er staat in Matteüs 4, de bestraffing tot Satan allereerst, dan zegt Jezus niet tegen Satan, ga weg achter mij, maar dan is het, ga weg. Maar bij Petrus is het, ga weg achter mij. En dat woord klonk al eerder in Petrus' leven. Toen Jezus hem riep, toen was het, kom achter mij. En hier is de echo van dat woord. Het klinkt opnieuw. Petrus, je loopt me voor de voeten. Maar dat is de verkeerde plaats. Ik wijs je je plaats, Petrus. Die is niet voor mij uit, maar achter mij aan. En is het geen wonder van genade dat Petrus die plaats opnieuw mag gaan innemen? Het is de trouw van de Heere dat dat weer gebeurt. En dat Petrus weer op zijn plaats gebracht wordt. Ziet u wel dat Christus hier ook in dit woord de koning is van Psalm 45. Op wiens lippen genade is uitgestort. En dan leidt het geen twijfel. Het geheim van zalig worden dat ligt in de trouw en liefde van de drie enige God alleen. In de Vader die verkiest. En in de Zoon die verlost. En in de Heilige Geest. Die een zondig mens leert gehoorzamen. Als Christus zegt, achter mij. Want Petrus heeft die plaats weer ingenomen, omdat de Heilige Geest hem daar weer heeft gebracht. En om dat plekje heeft Petrus wel veel geleerd achter de Heere Jezus. Hij heeft er ook veel afgeleerd. Zelfvertrouwen bijvoorbeeld. Maar hij leerde ook hoe trouw zijn meester was. Als u het leven van Petrus verder na zou gaan, dan zou u kunnen zien wat Petrus allemaal geleerd heeft. Laat ik u één ding noemen, wat hij schrijft in zijn eerste brief. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Door wiens striemen gij genezen zijt. Hij was ervoor ingewonnen, voor die boodschap. En dat is ten diepste trouw en liefde van de Heere alleen. En van die trouw en liefde wil de Heere ook aan zijn tafel verzekeren. En daartoe wil hij ons geestelijk op onze plaat brengen als dat nodig is. Als we de Heere voor de voeten lopen. het hebben te beleden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Misschien hebt u vanmorgen wel dat vlijmscherpe woord van Christus nodig. Achter mij, Satan, je loopt me voor de voeten. Verhard u dan niet, maar laat u leiden. Want het is zo heilzaam als u zich door Christus laat gezeggen. Ook in dit woord zoekt hij uw behoud. Achter mij, dan kom je wel in aanraking met de duivel. Petrus wist ervan en hij schrijft het later. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Hij zal ook in de week van voorbereiding niet stilzitten. Bij u die de Heere vreest. Want hij weet uw zwakke plek wel. En hij zal het wel zeggen. U hebt geen heil bij God. Let eens op alle ontrouw in de afgelopen tijd. U heeft zoveel nederlagen geleden in de strijd met Satan. En daar weet hij van en hij zegt het misschien wel. Daar heeft u uw meester verloochend. Misschien moet u Satan dan wel gelijk geven. Maar ik hoop en bid dat door de genade van de Heilige Geest alle gebreken waar Satan u op wijst en waarin uw geweten u aanklaagt, u van harte leed zijn of in deze week zullen worden. Dat laatste is wel nodig. Wil de weg vrij worden. Zoals die tollenaar daar stond. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar hij stond daar wel bij het altaar van de verzoening. Dat wil de Heere werken op het gebed, gemeente. En als er dan al die dingen zijn, dat aanklagend geweten en die beschuldigingen van Satan, dan hoeft er toch geen scheiding meer te maken tussen de Heere en u. Want dan is er ook in onze tekst en ook in het sacrament een heerlijke bemoediging. Dan staat hier Christus die wel staande gebleven is en die het zegt, die strijd tegen Satan die hoeft u niet langer alleen te voeren. Ik wil als profeet onderwijzen in zijn tactieken en listen. En in mijn priesterwerk is verzoening voor de zonden. En is genezing voor nederlagen die u of jij hebt opgelopen in de strijd tegen Satan. En in mij is wel kracht om u als koning te beschermen en te bewaren bij de verlossing. Wanhoop dan maar aan uzelf. Maar wanhoop nooit aan Christus. Roep zijn hulp en genade in. Want wat bent u met deze meester goed af. Hij blijft trouw tegenover een ontrouwe discipel. Het is een meester die geeft en die vergeeft. En hij wil van zijn hartelijke liefde en trouw verzekeren, ook aan zijn tafel. Maar zou u dan voor hem niet alles gaan opruimen wat scheiding maakt? Laat hij u eens apart nemen, zoals hij dat later bij Petrus deed. En het u vragen, Simon, en vul dan je eigen naam eens in. Simon, heb jij mij lief? Die vraag zou wel eens bedroefd kunnen maken, of niet? Omdat je weet wat er tussen gekomen is in de achterliggende tijd. Maar kunt u het dan toch zeggen? Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat is dan toch zijn eigen werk in uw leven. Wat niet kapot te maken is. Dan wil hij dat werk ook vernieuwen en verdiepen en versterken. Door woord en sacrament. Of dient u altijd nog een andere meester? Niet een meester die geeft, jongens jullie ook. Niet een meester die geeft, maar een meester die eist. Die hard is. Dan is het volgende week niet u of jouw meester die hier staat. En dan is het niet waar voor jou. De meester is daar en hij roept u, want het is jouw meester niet. Maar is er dan wel plaats als het sterven was? Of moet u dan altijd bij uw meester zijn? die altijd nog maar eist. En naar wie je altijd nog luistert als hij het zegt, volg mij. Zijn weg is niet door lijden tot heerlijkheid. Hooguit door een schijnheerlijkheid tot lijden. Eeuwig lijden. Zonder God. Zonder Christus. Zonder hoop. Roep dan toch de genade van Christus in. En zeg de dienst van de duivel en de zonde dan op. Want nog is hier deze goede meester. Die zegt, kom achter mij. Kan je dat dan? Wil je dat dan? Van nature niet. Van nature niet. Maar door de genade van de Heilige Geest wordt het werkelijkheid. Biddend. Ik roep u aan. Trek mij. Dan zal ik u nalopen. Daar krijg je nooit spijt van. En het komt op zijn tijd. Heerlijk openbaar. Amen.